Goedemorgen. Een van de series waar wij dit seizoen ons mee bezighouden is over de vraag waar baptisten het eigenlijk over eens zijn. Ik heb er twee figuurtjes bij gezet, ik weet niet of jullie die herkennen. Wat zijn de namen daarvan, weet iemand dat? Charlie Brown. En wie was die andere? Lucy. En dit is wel ongeveer de verhouding die ze normaal altijd hebben. Lucy ziet Charlie altijd op zijn dak. Het is een prachtige stripserie onder de naam Klein Grut. En in het Engels heet die Peanuts, volgens mij. En ik heb een keer gelezen dat er ooit iemand die al een aantal jaren naar de psychiater liep, een keer een van die strips las, hem kopieerde en hem onder de deur van de psychiater doorschoof met de mededeling: ik kom niet meer, ik snap hem nou wel. Herkenbaar. Het is herkenbaar dat je het soms niet met elkaar eens bent. Nou, en dat is onder baptisten ook zo. Soms dan zijn we het niet met elkaar eens. Ik hoorde een verhaal van Teddy Opranov, die een van de leiders is van de Bulgaarse Unie. Jaren terug al, nadat het ijzeren gordijn viel, kwam er ruimte voor onze gemeente om zich te ontplooien. En er gebeurde van alles. Er kwamen nog allerlei afsplitsingen. En Teddy Opranov die werd gebeld door een advocaat. En die zei, zeg, kun jij er niet wat aan doen? En wat? Nou, zei die advocaat, ik heb één adres. En er zijn 17 vrije baptisten gemeenten geregistreerd op datzelfde adres. En een paar daarvan hebben ruzie met elkaar. Kun jij die niet oplossen? Sindsdien heeft Opranov grijze haren. Ja, dat krijg je ervan. Zo gaat dat soms. Toch zijn er dingen waar we met elkaar over eens zijn. En grappig is dat we die eigenlijk nooit precies op een rijtje hebben gezet. Tot op het moment dat binnen de staf van de Unie daar ineens over nagedacht werd. En gezegd werd, misschien is het handig als we dat een keer opsommen. Nou, dit is de opsomming. Die komt zo. Dit zijn de dingen waar ik het vanmorgen over ga hebben. Ik heb er één thema bijgenomen, want broeder Gert Visser heeft een geweldige preek gehouden over klei, heb ik begrepen. Dus daar kom ik ook verder niet aan. Maar of hij daar nou buiten of binnen het rooster was, daar moet ik nog met hem over discussiëren. Maar in elk geval, ik denk, dat thema moet wel mee. Dus ik heb ze nou alle drie in één keer. Sterven en opstaan, eten en drinken. God en mensen dienen. En het zal zoveel duidelijk worden voor jullie wat dat dan precies betekent. Eerst maar eens even over die 7 punten. Waar baptisten het over eens zijn, dan is dat we gemeente van gelovigen zijn. Mensen die een persoonlijke relatie met Christus hebben. Jullie hebben het net met overtuiging en hartstocht gezongen, een prachtige lied, zo vlak voor de preek. Hij kent mijn naam. En daarom geloven we dat God van ons houdt en daarom geloven we dat Jezus Christus zijn Zoon, onze Heiland en Redder is. Daar cirkelt ons bestaan om. Dat is de kern van ons bestaan. Dat we gemeente van gelovigen zijn. Mensen die stuk voor stuk, wanneer ze gevraagd worden, kunnen uitleggen waarom ze in God geloven en waarom ze in Jezus geloven. Dat is kernachtig voor baptisten. Het tweede wat daarbij hoort, is doop en avondmaal van gelovigen. Dat komt er logisch uit voort. Als je gemeente van gelovigen bent, heb je een doop van gelovigen, dan heb je een avondmaal van gelovigen. En dan hou je ook je vast aan het algemeen priesterschap van gelovigen. Dat hoort er dan ook bij. Er komen nog 4 punten achteraan, dat de Bijbel gezag heeft over leven en geloof, dat we een grote opdracht hebben gekregen om te verkondigen en te dienen, dat de gemeente antwoord geeft op vragen van leven en geloof, en dat niet een andere instantie dat doet, ja, de Bijbel natuurlijk, is duidelijk, maar hier op aarde, in menselijke zin, geeft de lokale gemeente antwoord op vragen van leven en geloof. En tenslotte dat we heel erg zijn voor vrijheid van geloof en geweten. Dat laatste is misschien, klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat heeft 400 jaar baptisme duidelijk gemaakt. We zijn begonnen als een dissidentenbeweging. Een dissidentenbeweging die vervolgd werd door de staatskerk. En er is in ons DNA binnengebleven dat wij ervoor zijn dat mensen een vrijheid van geloof en vrijheid van geweten hebben. Daar staan we voor. En het grappige is, als je dit nou voorlegt aan een willekeurige baptist, dan zal hij over het algemeen zeggen, ja dat klopt, dat is inderdaad waar. Ik heb het me nooit zo gerealiseerd. Maar dit is inderdaad waar ik in geloof. Een keer een debat met een collega van de staf van de Unie. Die is voorganger van een Kama Perugia gemeente, van zeg maar een baptistengemeente. En die zei van, ja nou ja, of ik mezelf een baptist moet noemen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zei, nou ik wil je wel even testen. Hooggeleerde meneer, hè, die hooggeleerde man. Ik zei je wel even testen. Testen? Hoezo testen? Dus ik begon op te lepelen, geloof je dat de gemeente van gelovigen moet zijn? Doof van gelovigen, avondmaal van gelovigen, algemeen priester, enzovoort. Ik ratelde het hele reisje af. Hij zei overal ja op. Dus ik zei, jongen, je bent hartstikke baptist. En hij moest wel, ja, hij moest zijn hoofd ervoor buigen. Want dat was inderdaad zo. Sindsdien worstelt hij daarmee. We gaan kijken naar wat het Bijbelgedeelte ons te vertellen heeft. Ik heb twee Bijbelgedeelten. De eerste gaan over doop en avondmaal. En zijn misschien voor onze gemeente ook wel een van de meest kernachtige. Want dit beschrijft de eerste gemeente die ontstond toen Jezus naar de hemel was gegaan. En de Heilige Geest als een soort stortvloed, een positieve tsunami over de wereld raasde. En met name over die levens raasde. En vervolgens zich uitspreidde over alle continenten. De Geest van God werd uitgestort. Petrus staat op. En er is al van alles nog wat ervoor gebeurd. Maar Petrus staat op en houdt een joekel van een preek. En dan zegt hij van alles en nog wat over Jezus die opgestaan is uit de dood. En over de kracht van Gods Geest. Over wat Joël erover gezegd heeft. Allemaal prachtig. En dan staan er een heleboel uit te luisteren. Allemaal Joden. Joden uit Jeruzalem, Joden uit Israël, Joden uit de hele wereld, uit de diaspora, uit de verstrooiing. Samengekomen om dat Pinksterfeest, het wekenfeest, te vieren. Een van de drie feesten die je in Jeruzalem moet vieren. En dus de stad was mutjevol. Van allerlei talen. Nou, daar is dan ook nog wat over te zeggen in dit Bijbelgedeelte. Daar zeg ik nog niks over. Maar Petrus gaat staan en die houdt een preek van je welste. En dan staat er vervolgens, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heere onze God tot zich zal roepen. En ook op een andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En dan staat er, degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar de gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. In 41 kom je de doop van gelovigen tegen en in 42 avondmaal van gelovigen. Want het breken van het brood, dat is de technische term in het Nieuwe Testament voor het vieren van brood en wijn, voor het vieren van het avondmaal. Degene die zijn woorden aanvaarden, dat is een wel een veelzeggende tekst, want niet iedereen aanvaarde dat. De leiding van Israël bijvoorbeeld niet. Die geloofde daar helemaal niks van. Die was allang in contradictie met Jezus, in tegenstelling met Jezus. Maar er waren heel veel mensen, niet uit de leiding, maar pelgrims en mensen uit Jeruzalem zelf, die gegrepen werden door het woord van Petrus, omdat de Geest van God in hun harten als het ware binnenkwam. En ze aanvaarden het. Daar vind je de kern, het begin ook van onze baptistengemeenschap. Dat we het woord van God aanvaarden. En dit is het woord van God kennelijk. Dit is niet zomaar het woord van mensen. Hier spreekt God tot ons. En wij mogen het aannemen. En dan mogen we inderdaad ook dat beantwoorden door ons te laten dopen. En we mogen vervolgens trouw blijven aan het onderricht van de apostelen, een gemeenschap vormen, een brood breken en samen bidden. Doop van gelovigen dus. Uit de gemeente van gelovigen komt de doop van gelovigen voort. Je kunt ook anders zeggen, de gemeente van gelovigen ontstaat waar gelovigen zich laten dopen. Dat gebeurt trouwens, hoeft niet altijd in dit koude buitenwater. Hoor, voor wie denkt, dat is mij te spannend. We hebben hier ook een heel mooi doopvond met warm water. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik heb er enige ervaring mee. We hebben een andere doopvond. Het is bijna altijd lekker warm. En dat is voor de doper zeer aangenaam, kan ik jullie vertellen. Maar het is voor de dopeling ook zeer aangenaam. Het gaat om het geloof van de dopeling. En daarin zijn we onderscheiden van andere kerken. Want het gaat niet zozeer om het geloof van de ouders, hoe indrukwekkend dat ook is. Een van de mooie dingen vind ik van de kinderdoop, is dat de ouders zich uitspreken. En dat ze zeggen, dit is wat wij van plan zijn te gaan doen met dit kind. God, dit hebben we van u gekregen. We zullen het voorgaan, we zullen het laten zien. We zullen het laten horen. Prima. Maar het gaat bij de doop niet om het geloof van de ouders, maar het gaat om het geloof van de dopeling. Het gaat niet om het geloof van de kerk, hoe indrukwekkend dat ook is. Een collectief dat samen ergens voor staat. Het gaat niet om het geloof van de dominee. Hoe vurig die ook preekt. Hoe hard die ook schreeuwt. Of hoe zacht die ook fluistert. Het gaat niet om het geloof van de pastoor. Hoe secuur die ook een hele mooie liturgie uitvoert. Het gaat niet om het geloof van je vrienden. Het gaat niet om het geloof van het gezin waaruit je komt. Ik kom zelf uit een, kan wel zeggen, een hartstikke baptistengezin. Ik ben zelf vierde generatie baptist. Mijn kinderen zijn vijfde generatie baptist. Niets is meer vanzelfsprekend op het eerste gezicht dat je dan zelf ook baptist wordt, gedoopt wordt. Ik heb daarmee geworsteld toen ik een jaar of 13, 14 was. Omdat ik het niet vanzelfsprekend vond. En dat is precies zoals het gaat. En dat wisten mijn ouders ook. En die hebben me laten worstelen. Ze hadden ook gelijk. Want dat was iets waar ik achter moest komen. En daar ben ik ook achter gekomen met behulp van een vriendin op dat moment. Zo was het wel. Maar ook met behulp van al die mensen om mij heen. De boodschap van God die klonk. Dat wat er zichtbaar werd in die gemeente. En datgene wat ik zelf wilde aanvaarden en kon aanvaarden. Ik wilde het woord van God aanvaarden. En heb me laten dopen. Waarvan ik mij nog wel herinner dat het koud water was trouwens. Maar dat is een zijspoortje. Dus vanaf dat moment heb ik gedacht, het moet warm wezen. Niet van ouders, kerk, dominee, pastoor, vrienden of anderen, noem maar op. Maar het geloof van de doopeling. Dat draait het werkelijk om. Ik heb wel mensen meegemaakt die tegen me zeiden. Weet je, ik zou wel eens met je willen praten over de doop. Prima. Dat is ook het enige wat ik zeg. En dan wacht ik af of er een afspraak van komt. Maar als er geen afspraak van komt, dan moet er nog over nagedacht worden. Dat wil ik ook wel praten hoor. Maar het initiatief komt uit de doopeling, uit degene die erover nadenkt. En de mensen die gedoopt worden, die zijn nog niet met 10 paden tegen te houden. Wat je er ook tegen zegt. We hebben een jongen van 11 jaar meegemaakt. Daar hebben we 2 keer huisbezoek aan gedaan. Want de raad maakte zich zorgen over zijn leeftijd. Of dat wel goed kwam. En we praten met hem en zeiden met hem, hoor je dan niet bij Jezus? Ja, ik hoor bij Jezus, maar het is niet genoeg. Ik moet gedoopt worden. En uiteindelijk zei mijn jeugdouderling, ik merk aan jou dat je vastbesloten bent om Jezus te volgen. Dus gaan we je dopen. Hij had gelijk. We hebben hem ook gedoopt. Tot zegen van hem en tot zegen van de gemeente. Het gaat om het geloof van de doopeling. Je moet wel bedenken dat het in 1609 een sensatie was. Ik neem even een hele sprong terug. Maar dat is een startpunt van onze baptiste geschiedenis. In die tijd was het zo, ik heb het kaartje van Engeland er niet bij gezet, dat zou nog kunnen, dat er in Engeland een aantal mensen waren die steeds meer last kregen van de Anglicaanse kerk, die voorschreef wat je moest bidden en wat je moest geloven en hoe je de liturgie van je dienst moest houden. En die vormden een aparte bijeenkomst. En die kwamen bij elkaar in Gainsborough, en die zeiden tegen elkaar, wij willen ons aan elkaar verbinden als een gemeenschap van gelovigen. Wij verbinden ons aan God en aan elkaar, om in de weg van de Heer te wandelen. Zoveel als hij ons duidelijk maakt of zal maken, wat het ons ook zal kosten. En het kostte hun ook inderdaad wat, want ze moesten allemaal vluchten. Ze vluchten naar Amsterdam en vormden daar de eerste baptistengemeente. John Smythe, of John Smith, het is minder hoe je het uitspreekt, was daar de voorganger van. Hij was theoloog, eerst Anglicaans priester en later baptist voorganger en arts. En hij was de leider samen met Thomas Helwys van de kleine baptistengemeente in Amsterdam. Een gemeente waarbij je op geloof gedoopt werd, dat was een sensatie. Want in die tijd was het zo dat je gedoopt werd als je geboren werd. Geboren, onmiddellijk gedoopt, want anders kwam je in de hel. Dat was de theorie van dat moment. En dat lag zelfs zo eigenaardig dat je, ik heb maar een plaatje van Duitsland er even opgezet, daar zie je een aantal kleuren, dat zijn allemaal verschillende vorstendommen. En in Duitsland is afgesproken, in de tijd van die reformatie, in die tijd dus, van 1600 en daarvoor nog, dat je het geloof van je vorst kreeg. Als je geboren werd in een landstreek waar de vorst Rooms-Katholiek was, dan werd je Rooms-Katholiek gedoopt. En als je geboren werd in een land waarin de vorst Luthers was, dan werd je Luthers gedoopt. Had je zelf niks over te zeggen, dat gebeurde gewoon. Je hoorde bij de vorst en die bepaalde wat voor geloof je had. Dat er überhaupt een eigen keuze aan vast zou kunnen zitten, dat was een sensatie. En dat heeft een enorme heisel opgeleverd. Dat heeft de wereld, de westelijke wereld en later de hele wereld, in grote opschudding gebracht. Dat er mensen waren die zich daartegen durfden te verzetten. Het ging om het geloof van de doopeling. Het gaat dus niet om een volkskerk, het gaat niet om een staatskerk, maar het gaat, zoals men dat noemt, om een keuzekerk. Een kerk waar mensen ja zeggen omdat God ja tegen hun gezegd heeft. Omdat er van beide kanten een keuze is gemaakt. Ja is gezegd. En daarom, omdat we gemeente van gelovigen zijn en er een doop van gelovigen op nahouden, houden we er ook een avondmaal van gelovigen op na. Ook hiervan geldt. Je moet het zelf kunnen zeggen. Als mensen naar je vragen, Waarom vieren jullie brood en wijn? Dan moet je het zelf kunnen zeggen, dan kun je ook. Als je de belijdenis van Jezus in je hart hebt, dan kun je dat zeggen. Dat je aan elkaar en aan de Heer verbonden bent in brood en wijn. Dat het elke maand weer een bevestiging is van het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat hij met ons sluit. Wat een wonder. Hoe is het mogelijk dat Jezus dat doet? We houden er een avondmaal van gelovigen op na. Omdat we gemeente van gelovigen willen zijn en mogen zijn. Je moet het zelf kunnen zeggen. En dat geldt ook voor wat we hier vanmorgen doen. En we zeggen het ook zelf. Ja, we zingen het, moet ik zeggen. We zingen het zelf. We zingen ons geloof uit. En we doen dat met intensiteit. Omdat we het ervaren hebben als een intense liefde van God. Omdat we het ervaren hebben als een bijzonder wonder van God zelf. Dat wij deel mogen uitmaken van het werk van redding en genade dat hij aan het doen is. Gemeente van gelovigen, doop van gelovigen, avondmaal van gelovigen. Zo mogen we het vieren. We gaan er samen over zingen. En dan heb ik nog een paar dingen over dat andere thema, want dat komt ook nog. Een lied dat ik, in dit geval moet ik jullie het doen met een tekst die ik geschreven heb. Uit de bundel van onze Unie 435. De Heere zoekt heden die mens zonder toekomst. Toch of niet? Ja, gaat gebeuren. We gaan het samen zingen. Ik ga met jullie nog een tekst lezen. En dat is uit de eerste Petrusbrief. En daar komt het volgende thema uit voor, het thema van het algemeen priesterschap van gelovigen. Petrus schrijft aan de gemeenten, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Tot zover deze Bijbellezing. Ook dat was in 1609 een sensatie. En dat is het voor heel veel mensen nog steeds. Dat wij een algemeen priesterschap van gelovigen erop nahouden. Ik heb dat maar even in plaatjes proberen te vangen. Hier ziet u een foto van een dominee uit de 17e eeuw. Ik weet niet meer precies hoe die heette en waar vandaan, maar ergens uit het midden van het land. Een hooggeleerde heer die als dominee gefunctioneerd heeft en het evangelie verkondigd heeft. Heb ik niks op tegen? Heeft hij ongetwijfeld goed gedaan. Plaatje van een priester uit onze tijd, wel bekend, soutane aan, kruis. Ik heb heel wat priesters ontmoet die niet alleen goede vrienden zijn geworden, maar ook broeders in de Heer. Geen twijfel over, daar heb ik veel respect voor. En daarnaast zit een plaatje, ik vraag me af of jullie kunnen raden wat het is. Dit is even interactief, hè? Doe maar hoor. Wat is dat? Wat zou dat kunnen wezen? Ja, bijna goed. Heel leuk, ja. Nee, dit is een raad van een kerk. Een kerkenraad. Allemaal keurige heren, met stropdas denk ik zelfs. Kan ik niet helemaal goed zien. Allemaal in een keurig zwart pak. Ja, zo was dat vroeger. En daaronder is een ander plaatje. Ik ga zo uitleggen wat het verschil is. Weten jullie ook wat is trouwens? Wie dit zijn? Dit zijn kerkgangers. Nou, het is nog iets meer bijzonder, maar dat konden jullie niet weten. Dit zijn de kerkgangers die aanwezig zijn geweest bij een trouwdienst. Ja, ik bedoel maar. Dus, daar zit meteen al een les in. Trek je niks aan van de mode, want die verandert voortdurend. Dat is duidelijk. Drie plaatjes die boven staan en één plaatje dat eronder staat. Waarom heb ik dat zo? Omdat in de kerken van 1609 er een fundamenteel verschil was tussen de mensen die tot de geestelijkheid of de leiding behoorden en het kerkvolk. Er was een fundamenteel verschil tussen de priester, de pastoor, de bisschop, de paus en de gewone mensen in de kerk. Er was een fundamenteel verschil tussen de geestelijkheid en de gewone mensen van de kerk. Ze heten niet voor niets de geestelijken. Ik was zelf nog wel eens zo aangekondigd. Toen ik in Winschoten woonde, werd ik uitgenodigd om mee te gaan met een dagtocht van Zonnebloem. Een katholieke organisatie die geweldig goed werk doet voor allerlei mensen die gehandicapt zijn enzovoort. En de voorzitter van het comité belde mij op. Dominee, wilt u wel mee als geestelijke op de boot van de Zonnebloem? Ik zei, hoezo? En moeten jullie de pastoor niet hebben? Nee, het was altijd de baptistendominee die meeging. Nou, hij zei, kijk, het is heel simpel. In de statuten van Zonnebloem staat dat het verplicht is, wanneer we op stap gaan een dag met al die gehandicapten, dat er en een dokter bij is, een gekwalificeerde arts, en een geestelijke. U bent die geestelijke. Oké. Nou, geweldig natuurlijk. Ik voelde mij wel drie keer zo groot vanzelf. Dat was heel leuk om te doen trouwens. Ik ben ook wel eens mee geweest naar de dierentuin. Ach, geweldig om mee te maken. De geestelijkheid was onderscheiden van het kerkvolk en het sensationele van de eerste baptistengemeente en daarna van alle baptistengemeenten die gekomen zijn, is dat er geen onderscheid is. Dat er geen verschil is. Dat er geen fundamenteel verschil bestaat tussen zeg maar de leiding van de kerk en de leden van de kerk. Ik bedoel, we hebben dan wel functioneel onderscheid. Ik heb nog meegemaakt dat in Friesland, dat ik preekte in Dokkum, in Noordbergen bijvoorbeeld, een mooie oude klassieke kerk, en dan zaten de ouderlingen zaten keurig in het vierkant, zoals dat heette. Hè? Je hebt zo'n hek, dat hek zat er dan niet voor, maar ze zaten keurig op de zijkant te kijken en te luisteren naar wat ik daarboven op de preekstoel allemaal stond te beweren. Sommigen, de meeste ook, in donker pak. We hebben daar wel aan meegedaan in die zin dat het er wel wat op leek, maar als het er goed om aankomt, is er geen onderscheid. Maar zijn we allemaal met elkaar leden van hetzelfde gezin. Een volk van priesters. Van priesters en priesteressen moet je dan ook zeggen. En dat is ook bijzonder, want dat had Israël ook niet. Israël kende geen priesteressen. Kende alleen maar mannelijke priesters. Maar de gemeente van Jezus is een volk dat van mannen en vrouwen uit de priesterfamilie stamt. Eén familie van priesters. Geen rangorde. Gezin van God. Broers en zussen van elkaar. Aan elkaar verwant door het geloof in Jezus. Gemeente van gelovigen. Ik heb er een quizvraag bij gezet. Die hebben jullie allemaal ondertussen al even gelezen, denk ik. Het was een vraag die ik een keer stelde aan de leden van Blijde Geluiden toen we onderweg waren terug uit Roemenië naar Nederland en in Duitsland ergens overnachten. En we hadden tijd om even een wandelingetje te maken. We hadden lange tijd in de bus gezeten. We waren allemaal zo gaar als een klontje, zoals dat heet. Dus gingen we wandelen en liepen langs zo'n soort gebouwtje. En ik zei tegen die lui, tegen die lieve broeders en zusters van de Blijde Geluiden, waarom is daar de katholieke kerk en niet de baptistenkerk? En dat vonden ze lastig antwoord op te geven. Dan hebben jullie ook een idee. Waarom is dit geen baptistenkerk? Ja, want er zijn genoeg baptistenkerken die dit ook hebben. De baptistengemeente in de Korreweg in Groningen heeft een enorm kruis op een voorgevel staan met TL-verlichting erachter en heeft lange onderhandelingen moeten voeren met de overbuurvrouw die wel wilde uitslapen en niet in de winter 's morgens al gewekt wilde worden door het felle licht van het kruis. Daar hebben we een goede regeling mee getroffen hoor, dat ging wel goed. Maar daar zit dus ook een kruis op, dus dat kan. Maar zijn er nog meer antwoorden misschien? Wie heeft er nog meer een idee? Waarom is dit niet de baptistenkerk? Ja, dat kon wel eens, dat weet ik niet. Dat weet je niet zeker natuurlijk. Doopvond is misschien wat te klein. Ja, die kans is aanwezig. In zo'n klein kerkje is de kans op dat er een knos van een doopvond in zit, wat natuurlijk wat minder groot. Nou, het punt is, en dat moet ik gewoon maar even uitleggen. Het is katholiek. Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik hoop van wel. Het lijkt van niet, hè? Ja. De antwoorden barsten nu los, maar er is één antwoord dat het in één keer helemaal duidelijk maakt. En dat is, waar de priester van de katholieke kerk is, daar is de kerk. Als de priester present is, is de kerk aanwezig. En wij zeggen, als de gemeente van gelovigen present is, dan is de kerk aanwezig. Dat is een verschil. En daarom is dit niet een baptistenkerk. Het zou misschien ooit nog een, weet ik veel, piepklein baptistenkerkje kunnen wezen voor een piepkleine baptistengemeente. Want die zijn er ook van dat formaat. Dat kan ook, wat mij betreft. Maar de kerkleer die erachter zit is fundamenteel anders. Het is voldoende dat de priester er is. Ook al is er geen mens. Ook al voert hij de mis in zijn eentje uit, dan is de kerk present. En verkondigt het evangelie. En wij zeggen, daar waar gelovigen bij elkaar zijn. Twee of drie is al voldoende, zegt Jezus. Maar in elk geval om hem in het midden te hebben. En om een kerk te stichten zeggen we meestal, nou een stuk of 10 meer is wel handig. Dan werkt het wat beter. Maar er moet in elk geval een groep mensen bij elkaar zijn. En of er een dominee bij is of niet, dat maakt niks uit. Want het is de gemeente van Jezus die de kerk is. Niet het gebouw, niet de priester, maar de gemeente van gelovigen. Buitengewoon indrukwekkend. En anders dan wat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk leert. Daar zijn wij dus bijzonder in die dingen. Daar zijn we met elkaar ook over eens. We zijn vormen een gemeente van gelovigen. We zijn verbonden aan Jezus en daarom zijn we verbonden aan elkaar. Dat klinkt terug in die thema's waar we het vanmorgen nu over gehad hebben. Een gemeente van gelovigen, dat wordt zichtbaar in de doop onder andere, wordt zichtbaar in brood en wijn, waarin we belijden dat Jezus onze Heer is. Dat zijn bloed ons reinigt van onze zonden. Dat het brood dat we breken en eten, dat het blijk van genade van Gods liefde is. En het verbindt ons aan Jezus. Maar het verbindt ons ook aan elkaar. En dat is misschien wel de lastigste boodschap van onze tijd in deze wereld. Want dat mensen individueel kunnen geloven in God en mogen geloven in God, daar staan wij volstrekt achter. Maar dat er daar een gemeenschap van zou moeten komen, dat is in het individualistische Nederland een heel vreemd soort idee. Ik heb heel wat dopelingen meegemaakt, of mensen meegemaakt die met mij wilden praten omdat ze gedoopt wilden worden en zeiden van, moet ik ook lid van de gemeente worden? En dan zeg ik ja, want in 1 Korinther 12 staat dat je ledemaat wordt van het lichaam van Christus. Dat is hetzelfde. Ja, het verbindt ons aan elkaar. Ik heb er een beeld bij. Ik weet niet of jullie weten wat dit voor ding is. Dit is een erg interactieve dienst, vind ik wel allemaal al. Wat is dit voor spul? Schakels van de ketting. Ja, het zijn schakeltjes van een ketting. En ze zien er echt heel mooi uit. Ik vind het prachtig zoiets. Dat ze helemaal schoon zijn. Dat ze niet verroest zijn. Dat er geen smeren, geen blubber op zit. Je zou ze bij wijze van spreken aan een kettingje om je nek kunnen hangen. Of de dames, of eventueel heren, zouden er een oorbelletje van kunnen maken. Met een klein schakeltje. Zo in je oor. Nou, vind je niet dat het niet mooi glimt dan misschien? Ik zie wel gekkere dingen wat dat betreft in de wereld. Dus wat dat betreft, prachtig. Niks mis mee. Er staat zelfs een merkje in. Ik dacht eerst dat het KNMI erop stond, maar dat klopt natuurlijk niet. Het is wat anders, dat weet ik ook niet. Het is in elk geval een merkschakel. Nou, daar mag je trots op wezen, toch? Perfect voor elkaar. Toch? Maar het moet dit worden natuurlijk, hè? Zo'n schakel op zich is prachtig. Er is niks mis mee. Prima in orde. Ziet er mooi uit. Zou je als sieraad kunnen gebruiken, zeker als je hem in goud laat uitvoeren. Nou, misschien ben ik jullie wel op ideeën. Maar uiteindelijk, en dan graag toch maar gewoon in ijzer, worden de fietsketting. Daarvoor worden ze gemaakt. Ze worden niet gemaakt specifiek om als sieraad te dienen, of als los onderdeel, of als, weet ik veel, iets wat je ergens in je schuur hebt liggen, of gewoon als product. Er worden nu eenmaal producten gemaakt, dus worden er producten gemaakt. Dit zijn er ook producten. Ze worden gemaakt om een ketting te vormen. En dankzij die ketting kun je op de fiets naar de kerk komen, zoals ik vanmorgen heb mogen doen. Want het was heel mooi weer, vond ik. En het is nog steeds zo. Dit is wat er bedoeld wordt met verbonden zijn met elkaar. Het is alsof mensen als schakels geroepen worden. En dan vervolgens door de geest tot een ketting gesmeed worden. Zo zit een gemeente in elkaar. Zo zit onze kerkleer in elkaar. Zo zit de manier in elkaar waarop wij gemeente van Jezus graag willen zijn. Zoals wij het verstaan. Met alle respect voor kerken die er op een andere manier mee omgaan. Ik ken heel veel broeders en zusters waar ik heel goed mee op kan schieten. Die ik erg lief heb. Die er een andere kerkpraktijk op nahouden. Prima. Ieder is in zijn eigen geweten ter volle overtuigd, zegt Paulus. En dat is ook zo. Als je nou wil weten hoe een baptistengemeente erin staat. En dat was de vraag. Waar zijn we het over eens? Hoe kijken we ernaar? Dan kijken we op die manier ernaar. Wij zijn schakels van de ketting die Jezus wil maken. En dan tenslotte. Nou hebben we het erover gehad over waar wij het met elkaar over eens zijn. Geweldig. Mooi dat we het met elkaar eens zijn. Dan heb je het goed met elkaar. Dan kun je zingen. Kun je je geloof beleiden, kun je bidden met elkaar, kun je voor elkaar zorgen, dan weet ik wat allemaal meer. We hebben het goed met elkaar. En dat is ook zo. Elke keer als ik hier in de kerk kom, elke keer als ik hier preken mag, maar ook als ik hier niet hoef te preken, dan geniet ik van het feit dat hier de gemeente van Jezus bestaat. En dat vind ik prachtig. En dan zing ik mee voor zover ik kan. Dus nu dan raak ik zo ontroerd dat ik geen woord meer kan zingen. Nou, dat is dan zo. En dan even later, dan is het weer over, dan is het weer normaal. Min of meer. Geweldig om gemeente van Jezus te zijn. Maar wat dit mannetje zegt daar, tekening van Dokus. Moet je nou toch eens kijken. Ik kijk duidelijk door de kerkramen naar buiten even. Moet je nou toch eens kijken. Er zijn daar buiten ook mensen. Wat een wonder. Een van de risico's van ons soort gemeenschap is dat we het zo goed met elkaar hebben dat we niet meer naar buiten kijken. Dat we zo met onszelf bezig zijn, dat de kerk zo met zichzelf bezig is, dat we helemaal geen idee meer hebben van de wereld. Ik heb iemand daar ook wel eens horen uitleggen. Die zei, ja, de wereld, waarom zou je druk maken om de wereld? Je moet mensen redden uit de wereld, maar voor de rest moet je daar niet druk om maken. Een huis dat in de fik staat, daar ga je geen verrotte plank van vervangen. Toch? Nou, ik ben er nog niet zeker van dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Want ik denk dat de opdracht aan de gemeente van Jezus is om dienstbaar te wezen waar je kunt. En als het betekent dat je een rotte plank moet vervangen, dan moet je die vervangen. Wat er verder ook gebeurt. Er zijn daar buiten ook mensen. En dat betekent dus wat. Die doop, dat avondmaal, dat priesterschap, dat betekent wat. Dat betekent iets voor aan de andere kant van het raam. Dat betekent iets voor de plaats, voor dit dorp, voor de omgeving. Voor de mensen in jullie omgeving. Voor de familie die je tegenkomt. Voor de mensen op school, waar je mee in één klas zit. Voor de mensen met wie je sport. Voor de mensen met wie je een vriendschapsrelatie hebt. Ik hoop dat jullie vriendschapsrelaties hebben. Niet alleen met christenen, maar ook met niet-christenen. Met mensen die respect voor je hebben en waar jij respect voor hebt. En waar je verder mee kunt. Want het is belangrijk om met beide benen in de wereld te staan. Om er present te wezen. En niet alleen maar om een uitval te doen. Dat hoorde ik een keer van een collega van me. We hadden het over een gemeente die heel veel acties deed. Indrukwekkende serie acties. Ik liet ze het opsommen. wat ze in een jaar deden aan acties buiten de kerk. Meer dan 20. Een hele rij, helemaal geweldig. En toen zei mijn collega die daar vandaan kwam bij die kerk, zei, ja, hij zei, dat is indrukwekkend, daar moet je niks aan afdoen. Maar het zijn uitvallen. Het beeld van een kasteel. De klink gerinkel van de ketting. De brug gaat neer. Het hek gaat omhoog. We draven naar buiten. We doen goed werk voor de Heer. We draven weer naar binnen. We trekken het hek weer naar beneden. We doen de poort weer omhoog. Klaar is Kees. We hebben gedaan wat de Heer gezegd heeft. Maar dat is volgens mij niet wat de Heer bedoelt. Hij bedoelt niet dat we ze nu en dan een uitval doen. Hij bedoelt dat we present zijn. Daar waar we leven en werken. De opdracht die Jezus in Matteüs 28 meegeeft, die begint met als je onderweg bent. Onderweg zijnde, staat er letterlijk. En daarmee beschrijft hij onze werkelijkheid. Wij zijn voortdurend onderweg. We zijn voortdurend onder de mensen. Op alle mogelijke manieren. Jullie net zo goed als ik. En soms zijn het mensen bij wie je niks hoeft uit te leggen, niks hoeft te vertellen. Soms omdat ze christen zijn. Soms omdat ze er helemaal niks van willen weten. Maar je loopt ook tegen de mensen aan die zoekt. De mens die zoekt, de mens met de leegte waar het lied over ging. Mijn geloofsbelijdenis, zei hij in dat lied. De zoekende mens. Je loopt tegen mensen aan met deuken en kreukels. Met verdriet, met vragen, met handicaps, met crisismomenten in het leven. Je loopt tegen mensen aan die hunkeren naar verzoening met de levende God. Dat is wat doop, avondmaal en priesterschap betekent. Getuigenis van je geloof, verkondiging van de dood en opstanding van Jezus en het dienen van mensen in de samenleving waar je geplaatst bent. Dat betekent dus dat elke dienst, waarvan ik altijd hoop dat die prachtig is, jullie moet helpen en mag helpen om getroost en gesterkt en bemoedigd en verheugd op stap te kunnen gaan en een week lang te kunnen leven te midden van een samenleving die het meest geseculariseerd is van de hele wereld misschien wel. Want dit is de plek. Oost-Groningen is de plek waar mensen de kerk afgezworen hebben en niets van de kerk verwachten. Geloof me maar, ik heb het onderzocht in Winschoten. 400 mensen ondervraagd. 400 keer de vraag gesteld, wat kan de baptistengemeente hier op de hoek van de straat voor u betekenen? Antwoord, niets. Nul. 0%. Dat is onze samenleving. En God strooit ons uit. Hij zaait ons als zaad op de akker. Hij zaait ons uit om zijn woord te dragen en zijn dienst uit te oefenen. Hij zaait ons uit als mensen die horen bij een geloofsgemeenschap. Nou, daar eindig ik dan mee. Onze geloofsgemeenschap is breder dan alleen de mensen die lid van de gemeente zijn. Laat ik dat nog een keer nadrukkelijk zeggen. Ik ben altijd heel enthousiast over iedereen die meedoet met de geloofsgemeenschap en de belijdenis van Jezus onderschrijft. Ik ben heel enthousiast voor iedereen die mee wil doen met het leven en werken van de gemeente van Jezus. Ook al ben je geen lid, wees welkom. Ik ben dankbaar voor elke gast die komt en geen idee heeft waar de kerkdienst over gaat. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Ik hoop dat je ervan geniet. En ik hoop dat je na afloop kunt zeggen, het was gezellig. Want dan heb je iets geproefd van Gods liefde die doordringt in de intermenselijke relaties. Maar wat ik vooral ook hoop, is dat we met elkaar, volgelingen van Jezus, de Heer die we bezongen hebben al in deze dienst, dat we als volgelingen van Jezus daarbuiten zullen zijn en staan met de rust van Jezus, midden in de storm van het leven. En zullen spreken wanneer we kunnen. En zullen dienen wanneer we kunnen. Tot eer van zijn naam. Want daarmee voeren wij zijn opdracht uit. En zijn we zijn stem. Zijn hand. Zijn mond. In een samenleving die dat nodig heeft. Want mensen kunnen niet zonder God. Geloof me maar. Het is een genade van God dat hij spreekt. Door Jezus. Door zijn geest. En door de gemeente van gelovigen. We prijzen zijn naam daarvoor. Voor hem die ons gered heeft en ons gemaakt heeft tot een priesterschap, tot een nieuw volk, een koninklijke natie, die ons in zijn rijk opneemt en ons daar burgers van maakt en ons eeuwig doet leven. Geprezen is die Heer. Amen.